Ik wil heel erg graag met u nadenken over het avondmaal als inleiding op het avondmaal. En ik vind het heel bijzonder om deze eerste zondag ook samen met jullie echt het avondmaal te vieren. En ik wil met u lezen Lucas 22, vers 15 tot en met 18. Dat is wanneer de Heer Jezus het avondmaal eigenlijk instelt. En dat is, zoals we wel vaker hebben gesproken, de wortels van het avondmaal liggen in het Pascha. En het Pascha, dat werd toen gevierd op die avond. En op een gegeven moment is het zo dat de Heer Jezus tijdens het Pascha het avondmaal instelt. Laten we samen lezen, mannen. Ja? Lucas 22, vers 15 tot en met 18. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. Ik wil nog graag bidden. Heer, het is een groot voorrecht om samen thuis en ook hier verbonden in uw Zoon Jezus Christus dit avondmaal te vieren. En ik wil u bidden dat we echt te diep geraakt worden door ditgene wat hier gezegd wordt door de Heer Jezus. Ik wil u zo bidden dat we het echt niet alleen met ons hoofd kunnen snappen, maar dat het echt neerdaalt in onze zielen. Ik wil u bidden dat u met mijn passie wilt laten spreken, zodat het geen gewoonte is om samen het avondmaal te vieren. Dat het geen gewoonte is om het brood te breken en die beker van de verlossing op te heffen. Maar dat het altijd een hele speciale ontmoeting is met u. Dat dat de wortels zijn van onze verlossing. Dat de tekenen zijn die de Heer Jezus heeft gegeven voordat hij aan het kruis ging. Dat hij vurig verlangde om dit Pascha te vieren. En dat hij het avondmaal instelt. En dat hij weet dat het lijden, een dag later, wordt hij op diezelfde avond, wordt hij in de boeien geslagen. En nog geen etmaal later is hij gekruisigd. En Heer, we willen u zo danken dat we dit mogen beseffen. En we bidden dat u ons echt wilt zegenen in deze overdenking. In Jezus' naam. Amen. Ik wil heel erg graag met jullie nadenken over het volgende in dit gedeelte. En dat is namelijk die woorden die Jezus spreekt, dat hij zegt, zowel bij het eten als ook bij het drinken, dat hij zegt, want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En als hij die drinkbeker neemt, ik weet niet of het u al eens eerder is opgevallen, dan zegt hij niet alleen bij het eten dat hij niet meer zal eten totdat het koninkrijk dat het vervuld is. Maar van het drinken zegt hij, ik zal ook niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En weet u, het avondmaal, dat is een gedachtenismaal. Dat zeggen we ook altijd, dat is een gedachtenismaal. En dan wordt in de regel wordt er eigenlijk teruggekeken. Er wordt gekeken naar, en dat is zeker goed, dat is ook echt, daar liggen ook de wortels, dat we terugkijken naar wat er op Golgotha is gebeurd. Dat we terugkijken naar het lijden, dat er teruggekeken wordt wat er eigenlijk gebeurd is. En dat we tijdens het avondmaal zeker ook die tekenen van brood en van de vrucht van de wijnstok, die hebben in zich twee eigenlijk beelden. Als je weet hoe brood eigenlijk gemaakt wordt, dan wordt dat een graankorrel, die moet eerst in de aarde vallen, dan moet die sterven. En als die dan gestorven is, dan komt er vrucht uit voort. En die vrucht, die aren, die worden dan die graankorrels, die worden bij elkaar gebracht. Dat wordt gemalen en dan wordt het gebakken. gekneed en gebakken. En dat zijn alles tekenen van lijden. Maar daar waar brood is, dan merk ik ook als ik met Clyde in Albanië spreek, wij hebben nooit gebrek aan brood, maar als er gebrek aan brood is, en is, als er brood is en brood op tafel staat, dan is dat een teken van diepe vreugde. Dus die tekenen aan de ene kant van het brood wat gemalen wordt, spreekt van lijden en spreekt van vreugde. En hetzelfde met de vrucht van de wijnstok. Ik weet nog goed dat ik die beelden ken ook van mijn werk. Dat was dan in Duitsland waar ik dan bij wijnboerderijen kwam. Bij een wijn, zeg maar daar waar die druiven geoogst werden. En dan werd dat geperst. Dat was een hele druivenpers. Daar werd de laatste druppel druit geperst. En u kent wel die beelden ook in Frankrijk waar zeg maar druiven, dat er echt dat mensen rondlopen en de druiven geperst worden met dat mensen daar zeg maar overheen lopen, zodat die sap eruit gaat. En dat zijn ook echt tekenen van lijden. Maar daar waar zeg maar de wijn is, dat is ook in de Bijbel zo, is het een teken ook van vreugde. Dus aan de ene kant is het zo dat we terugkijken naar het lijden, maar aan de andere kant, wat hier eigenlijk zo beschreven staat, dat is zeg maar die vreugde van het vooruitkijken, die vreugde van het vooruitzien. En ik wil met u twee beelden wil ik eerst bespreken en die vloeien dan dadelijk samen. Dus ik wil eerst met u kijken van wat heeft die toekomst? Waar heeft dat dan mee te maken als de Heer Jezus zegt, ik zal dat er niet meer van drinken totdat het Koninkrijk Gods vervuld is. Of dat hij zegt totdat het Koninkrijk van God gekomen is. Dus dat is iets wat in de toekomst ligt. En om u dat uit te leggen wil ik eerst met u naar twee beelden eigenlijk kijken. En dan vloeit dat zo dadelijk samen dat ik dat u verder uitleg. Het eerste beeld waar ik met u naar wil kijken, dat is hoe een huwelijk eigenlijk gesloten werd in Gods woord. Dat is een prachtig beeld. U denkt, wat heeft dat daarmee te maken? Dat heeft er alles mee te maken, maar dan komt u zo dadelijk, voeg ik die dingen echt samen. En dan zult u zien dat u zich echt verwondert. En dat geeft een ander perspectief eigenlijk op het avondmaal. Het eerste beeld is, hoe werd er een bruiloft eigenlijk? Hoe werd zeg maar een huwelijk gesloten? Het bijzondere was namelijk dat de vader van de bruidegom, of de bruidegom zelf, die ging op zoek naar een geschikte bruid. In de regel was het de vader, maar die kon ook een plaatsvervanger sturen, die zeg maar op zoek ging naar de bruid. En als er dan een goede bruid gevonden werd, dan werd er een overeenkomst gesloten. En die overeenkomst, dat was in feite al de verloving, of dat werd ook genoemd ondertrouw. En die ondertrouw, dat was een wettelijke verbintenis. Een wettelijke verbintenis van waar bruid en bruidegom al werd met elkaar in verbinding gebracht. En dat werd bezegeld door een bruidsprijs. En de vader van de bruidegom, die moest een bruidsprijs betalen. En als hij die bruidsprijs betaald had, dan was er eigenlijk al een wettelijke overeenkomst. En dat had dezelfde functie als een huwelijk. Alleen was het zo dat de toekomstige bruidegom, of de bruidegom en de bruid, die woonden nog thuis. Die hadden nog geen seksuele gemeenschap. Dat verbond werd nog niet gevierd. Er moest zeg maar namelijk eerst iets gebeuren, want die bruidegom, die bouwde een huis, die was tijdens die verlovingstijd, was hij de voorbereiding aan het treffen om op het einde van die verlovingstijd, om dan zeg maar de bruid te gaan halen. Prachtig beeld. En die bruidsprijs, die was ook vastgesteld, dat vind je in Deuteronomium 22, vers 29, dat was zeg maar een minimum werd daar afgesproken. Dat was de minimumprijs voor de bruid, wat de vader als bruidsprijs moest betalen. Er waren 50 zilverstukken, zilverlingen. 50 stuks. 50 zilverstukken. En dat was ingesteld om die bruid natuurlijk te beschermen voor diegenen die minder kans hadden om zeg maar uitgehuwd te worden of gehuwd te worden, dat ze niet vernederd werden. Of dat zeg maar dat er geen ontering eigenlijk plaatsvond. Maar hoe mooier de bruid, hoe hoger de bruidsprijs. Maar er was dus een minimum afgesproken. Minimum was 50 zilverstukken. En als die bruidsprijs betaald was, dan was eigenlijk dit huwelijk in feite, het wettelijke huwelijk als het ware, gesloten. In die verstande dat bruid en bruidegom nog op elkaar moesten wachten totdat het huis klaar was. En het hoogtepunt was dan, als dat huis klaar was, dan was dat hoogtepunt was dat die bruidegom kwam. Dat ging ook echt gepaard, zie je ook in de Bijbel, prachtige beelden. Dan werd die bruidegom, die ging zeg maar met een stoet, ging die de bruid halen. En als hij dan de bruid gehaald had, bracht hij die in het huis, dan werd die bruiloft gevierd. En die bruiloft, het hoogtepunt van de bruiloft was het bruiloftsmaal. Dat was het absolute hoogpunt. Dat was eigenlijk, de genodigden waren er samen, bruid en bruidegom waren er samen. En dan werd er zeg maar van dat maal, die maaltijd, dat was een diepe, prachtige gemeenschapsmaaltijd, waarin bruid en bruidegom samen waren en in dat huis eigenlijk gingen wonen. En dan was het huwelijk gesloten. Prachtig beeld. Veel dingen komen terug, ook in onze cultuur. Maar je vindt dat eigenlijk in elke cultuur terug. Dat zeg maar, die principes is heel apart eigenlijk. Er zijn sommige culturen waar echt die bruidsprijs nog betaald werd en betaald wordt. Dat de vader van de bruidegom die bruidsprijs betaalt. En die bijzondere maaltijd, dat was die bruiloftsmaaltijd. Nu ga ik naar het volgende tafereel. En dat is, we hebben in ons gezin, hebben we afgezien van de bruiloft van Rietje en mij, hebben we 5 bruiloften meegemaakt van onze kinderen. Zeg maar 3 dochters die met hun mannen verbonden werden en 2 zonen die zeg maar met hun vrouwen verbonden werden. En dat was een prachtige herinnering. Maar de beleving in huis was heel anders. Wat bedoel ik daarmee? Als een zoon trouwt, dan ben je daar echt op gericht dat hij weggaat. Ik weet nog goed de voorbereidingen die we troffen, dat Bart en Tim, die werden prachtig gekleed door Rietje. Die zorgde ervoor dat ze prachtig zeg maar, uitzagen, dat ze goed gekleed waren, dat ze de bruid konden ontmoeten als bruidegom. En die is morgens, ze trouwden van thuis uit, dan ging ik weet nog goed dat ik zowel met Tim als ook met Bart gingen we de bruidsboeket gingen we halen. 'S morgens. En de corsages. Maar je was eigenlijk steeds eigenlijk erop gericht dat de bruidegom, die ging weg. Het huis was wel versierd, maar was niet zo versierd zoals bij onze dochters. Toen was het zo dat je echt gericht was dat op een afgesproken tijd zouden we dan weggaan. En op die afgesproken tijd kwam dan de bruidsauto. En dan, dat was in de regel was dat David bij ons. Die deed ook een goede bruidsauto altijd organiseren. En dan kwam de bruidegom halen. Bij Tim, omdat hij naar België moest, brachten Rietje en ik hem dan naartoe. Maar in huis waren we echt gericht erop dat zeg maar, die bruidegom dat die vertrok. Maar bij onze dochters was dat heel anders. Het was zo dat dat was niet gericht op het vertrekken, maar dat was gericht op dat de bruidegom kwam. En ik weet nog goed dat het hele huis was versierd. De gasten werden ontvangen. En dat tafereel van de bruid, die werd klaargemaakt om de bruidegom te ontmoeten. Er was ook geen man bij, dat deden alleen de vrouwen bij ons in huis. Die deden de bruid aankleden. En het bijzondere was eigenlijk, dat was een beetje uitgelopen bij de laatste bruiloft, dat de kapper die had veel te veel tijd in beslag genomen. Dus die planning die kwam een beetje door elkaar. En David die was met de bruidegom onderweg, dat was Erik, en die was met de bruidegom onderweg. Maar toen belde David me op en zei, en is de bruid klaar? Ik zeg, nee David, bruid is nog niet klaar. Daar rijd ik nog een rondje in Heidhuizen, zei hij. En op een gegeven moment, dan was het zo dat toen belde hij en zei, en hoe is het? Ik zeg, kom maar, de bruid is klaar. Ik had een teken gekregen, ik had de bruid niet gezien, maar de bruid was klaar. En dan was er dat moment dat, zeg maar, er was ook niemand bij, alleen de fotograaf, dat zeg maar de deur openging en de bruid en de bruidegom, die ontmoetten elkaar. Het moet een fenomenaal moment zijn geweest, ik heb het niet gezien, ik was er niet bij. Maar het bijzondere moment wat daarop kwam, daarop volgde, was dat bruid en bruidegom de kamer in kwamen. Bij alle genodigden waren ze daar. En dat moment, dat zal ik zeg maar nooit vergeten. Van geen enkele dochter van ons. De bruid en de bruidegom kwamen in het vertrek. En was zeg maar de bruid, gingen we ons klaarmaken om zeg maar naar het gemeentehuis te gaan. En daarna zeg maar die bruiloft te vieren. En de bruiloftsmaal te hebben. Nu, wat hebben deze twee beelden nu te maken met het avondmaal? Die uitspraken van de Heer Jezus, dat hij zegt dat hij zeker niet meer zal eten totdat het vervuld is in het Koninkrijk God en niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het Koninkrijk van God gekomen is, is eigenlijk het bijzondere dat de Vader die heeft een bruid uitgezocht. De Vader heeft een bruid uitgezocht. En de Vader die heeft die bruidsprijs betaald. In Handelingen 20 vers 28 staat dat hij door het bloed van zijn eigene heeft hij de bruid gekocht. Door het bloed van zijn eigene. Dus dat waren niet 50 zilverstukken, wat een minimumprijs was. Maar dat werd de allerhoogste prijs die ooit voor een bruid kon worden betaald. Dat was het bloed van zijn zoon die vloeide om zich een bruid te verwerven. En dat betekende op dat moment, toen dat bloed vloeide op Golgotha en die bruidsprijs betaald werd, dat bruidegom en bruid eigenlijk al in ondertrouw zijn nu. We verwachten iets, we zijn verloofd als bruid van Jezus Christus. En er is ook een vriend van de bruidegom die past op de bruid, zodat die heilig en smetteloos zal blijven. En dat is de Heilige Geest. De Zoon is terug naar het Vaderhuis en maakt daar zeer vele woningen klaar, zoals in Johannes 14, vers 2 eigenlijk beschreven staat. En wat doet de bruid? Dat is het tweede tafereel. Het eerste tafereel zie je dat de bruidegom die is in het Vaderhuis en maakt de woningen klaar. De Heilige Geest is bij ons en die past op de bruid. En die kleedt haar met smetloos fijn linnen. En de bruidegom die wacht totdat de bruid klaar is. Die is nog niet klaar. Er komen nog steeds mensen bij die tot geloof komen. En dat God die bruid aan het klaarmaken is en aan het heiligen is. En de bruidegom die maakt zich klaar om te vertrekken. En hij heeft gezegd bij deze maaltijd dat hij niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok. En hij zal ook niet meer eten. Dat is een diep verlangen wat dat tot uitdrukking komt, dat hij zich onthoudt van zeg maar het feest, als het ware, van het eten en het drinken van dit belangrijke en bijzondere moment, totdat de bruid klaar is. En als die bruid klaar is, dan komt de zoon. Dan komt de bruidegom. En dan zullen ze elkaar ontmoeten. En dan is dat schitterende moment. Dat prachtige moment in Openbaringen 19, vers 7 beschreven. Ik zal het je voorlezen. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met een smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Die vervulling, die bezegeling van die bruiloft is op dit bruiloftsmaal. Weet je, het is zo dat die essentie die hier eigenlijk wordt gegeven, dat verlangen wat hier tot uitdrukking wordt gegeven, dan zie je eigenlijk, ik moet erbij zeggen, in Openbaringen 19, vers 7 tot en met 9, daar zijn sommige commentaren die maken die directe verbinding met het avondmaal. Die maken die directe verbinding met datgene wat Jezus hier zegt, dat hij niet meer zal eten en drinken totdat het vervuld is. En er wordt een directe link hier naar dit avondmaal, naar dit gebeuren gelegd. Andere commentaren maken die verbindingen niet. Maar dat doet niks aan de essentie van dit alles af. Omdat je ziet eigenlijk, er is een diep verlangen naar een moment dat bruid en bruidegom zeg maar worden samengebracht. En te midden van de verdrukking die vele gelovigen eigenlijk meemaken, vervolging. Wij zitten met een pandemie, beperkingen, ziekte, moeite, pijn en conflict. Als je dat beeld hebt en je zegt, wij zitten nu in een afwachting van de bruidegom die komt. Hij komt. En we vieren het avondmaal en we denken eraan dat de bruidegom dit niet meer zal eten totdat er een bruiloftsmaal is gekomen. Dan is het zo indrukwekkend om op die momenten, als je avondmaal viert, niet alleen terug te kijken naar Golgotha. Niet alleen terug te kijken naar de prijs die daar betaald is. Dat is ook heel bijzonder. Ik doe dat altijd. Als ik me voorbereid, dan begin ik bij Golgotha. Dan begin ik bij het lijden. Dan begin ik bij het bloed wat gevloeid is. Dan begin ik met de bruidsprijs die betaald is. Maar aan de andere kant kijk ik vooruit en zeg, Heer, we hebben nu als bruid plaatselijk en wereldwijd zijn we verenigd rondom dat avondmaal en breken we het brood en drinken we van de vrucht van de wijnstok. En dat wekt in mij, in ons, een diep verlangen. Een diep verlangen. We gaan aan dat avondmaal en dat geeft ons een diep verlangen dat we verbonden en uitzien naar dat die bruidegom komt. De bruid, als die klaar is, dat die komt. Weet je, ik vind het zo indrukwekkend. Ik ben ook altijd heel erg dankbaar als ik dit soort dingen mag voorbereiden. Het raakt me zo ontzettend diep. Eerstens in mijn eigen geestelijk leven. Maar ook om dat heimwee, dat verlangen, om dat ook echt in mezelf te ervaren. Van Heer, we zien uit, we zijn nu verloofd. We zijn in ondertrouw. En de bruid die wordt klaargemaakt. Maar we zien uit met deze maaltijd. Zeggen we tegen elkaar. We zien uit naar de komst van de bruidegom. En dat we klaargemaakt worden. Zodat we echt die vervulling van dat moment mogen meemaken samen. Als de bruiloft van het lam is.